Goede Vrijdag betekent dat we ons gaan bezighouden met het lijden en het sterven van Jezus. Niet zomaar, maar moedwillig ter dood gebracht aan een kruis als een misdadiger. En dat deed hij. Dat was geen toevallige gebeurtenis. Dat was niet een slechte dag die hem overkwam. Het was geen toeval. Het was gepland. En de Vader en Jezus hadden alles in de hand. En wilden dat het zo ging gebeuren. Want daardoor kon hij voor ons mensen verzoening bereiken met wij tussen ons en de Hemelse Vader, de Schepper. Ik heb een aantal teksten die ik geprojecteerd heb. En ik heb ook aan het eind een schriftgedeelte uit 2 Korinthe 5 wat ik met u wil lezen. De eerste tekst is deze uit Colossense 1. En het gaat over verzoening. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem, in Christus, in Jezus, heel de volheid wonen zou. Dus alles wat van de Vader is, al zijn autoriteit, zijn macht, zijn creativiteit, zijn heerschappij, dat woonde in Jezus. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken, door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Je ziet dus dat de Hemelse Vader erop uit is om verzoening te maken, vrede te krijgen. En dat is een proces. En een van de dingen die er daarvoor nodig waren, was de kruisdood van Jezus Christus. Maar het is het verlangen van de Vader om verzoening te hebben met heel de schepping. Zo wat op de aarde is en wat in de hemel is. Met alles wil hij zo graag vrede hebben. Verzoening is het herstel van een relatie zoals die was voordat er een breuk optrad. Dus God wil weer terug naar de situatie voordat de mens zich van hem vervreemde. En dat gebeurde al bij Adam en Eva. God wil dus terug naar die shalom van de Hof van Eden. Ik gebruik expres het woord shalom, dat wordt vaak vertaald met vrede. Maar het woord vrede wat wij kennen is eigenlijk het einde van een oorlog. En dan gaan we weer gewoon door met het leven, met al zijn moeite en problemen. Maar shalom is veel omvattender. Shalom is vrede, is geen strijd, maar het is ook ontspanning. Het is een situatie waarin iedereen op een zinvolle manier bezig is. Waarin iedereen vreugde beleeft. Waarin er geen bedreigingen meer zijn. En dat was in de Hof van Eden het geval. En daar wil God naar terug. En dat is een heel traject waar we van op weg zijn. Maar de belangrijkste gebeurtenis is de kruisdood van de Heere Jezus. Die vrede, daar schreeuwt de hele wereld om. Die shalom. Want waar we ook kijken, hier in Nederland, overal is onvrede. Overal ontstaan opstandjes, opstootjes. De regering, de boeren, de supporters. Het is overal strijd. En er is armoede. Er is gebrek. Er is overvloed, maar het is verkeerd verdeeld. Er is heel veel mis. En dat is niet alleen hier, dat is over de grenzen. Daar zijn oorlogen. En de hele wereld schreeuwt om die shalom van toen het ooit was. Maar die kennen we niet. Wat er voor nodig is, is verzoening. En God heeft daar alles voor in het werk gezet. In het woord verzoening zit het woord zoen. En dat is niet zomaar iets. Een zoen geef je eigenlijk aan iemand als het goed is tussen elkaar. Als er niets meer iets is wat er tussen ons in staat. Als de ruzie uit het verleden, als die weg is en er wordt ook niet meer aan gedacht. Er is geen herinnering meer aan. Dan wordt niet meer nog een keer opgerakeld. Dan is er verzoening. Dat woord verzoening dat vind je zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Maar de betekenis is eigenlijk verschillend. In het Oude Testament vind je het woord verzoening vooral in het boek Leviticus. Want dan heeft het te maken met de priesterdienst. Daar werden dieroffers gebracht om de zonden, de fouten, de schuld van het volk te bedekken met het bloed van een dier. En op die manier genoegdoening te doen voor God, zodat ze weer met God een jaar verder konden gaan. En het woord verzoening in het Oude Testament is het woord kippoer. En misschien kennen een aantal mensen dat van Yom Kippur, dat is grote verzoendag. Dat is een dag eens in het jaar dat de hoge priester het allerheiligste deel van de tempel binnengaat en daar met het bloed van stieren en bokken de ark of het verzoendeksel besprenkelt. En dat is de symbolische daad van het bedekken van de zonden en de schuld van Israël. Die zonden, die schuld, die wordt dus bedekt, wordt toegedekt. Een jaar later gebeurt dat opnieuw. En als dat weer gebeurd is, dan gebeurt het een jaar later weer opnieuw. En zo wordt er iedere verzoendag wordt die bedekking met een jaar als het ware verlengd. Het bloed bedekt wel de schuld, de zonden, maar ze worden niet weggenomen. De verzoendag eigenlijk herinnert de mensen er juist aan dat ze schuldig zijn. En dat komt steeds opnieuw weer terug. Het Nieuwe Testament geeft een ander beeld van verzoening. En in de Hebreeënbrief kom je daar, als je dat leest, dan zie je dat Jezus wordt daar hoge priester genoemd. De hoge priester van het Nieuwe Verbond. Hij is niet meer uit de stam van Levi, waar de priesters vandaan kwamen, van Israël. Hij is van een hemelse priesterlijn. Een beetje moeilijk misschien, maar er zijn twee priesterlijnen. Een eeuwige, een hemelse priesterlijn. Daar lezen we van Melchizedek. En die was er al lang voordat er Levitische priesters in Israël waren. En Jezus is een vertegenwoordiger van de hemelse priesterlijn. In de Hebreeënbrief lezen we het volgende. In Hebreeën 10 vers 3 en 4. Daar lezen we dat die oudtestamentische offers steeds weer het volk herinneren aan de schuld, aan de zonden. Zou jij hem kunnen doorklikken, want mijne reageert niet. Ja, in Hebreeën 10 vers 3, daar staat, maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Dus ze zijn wel bedekt, maar je wordt er steeds weer aan herinnerd. In plaats van ze weg te nemen, word je er weer met je neus bovenop gedrukt. En dan staat in het volgende vers, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Dus in het Oude Testament worden de zonden bedekt, maar niet weggenomen. In het Nieuwe Testament gebeurt er door Jezus Christus, door zijn offer, iets heel bijzonders. In het Oude Testament zien we dus de zonden worden bedekt. Wij zouden zeggen zand erover. En we gaan weer door met het leven. En dan komen weer nieuwe zonden en schulden. En een jaar later een zand erover. En we gaan weer door. Enzovoorts, enzovoorts. Verdwijnen doet het dus niet. Het gaat er dus om dat er een moment komt dat die zonden werkelijk niet meer worden bedekt, maar worden weggenomen. Dat er totaal geen herinnering meer aan is. Dat ze uitgewist zijn, gedeleted, zo dat ze nooit meer worden opgeroepen van, maar dat heb jij gedaan en toen was je fout en dat heb je gedaan. Ze moeten weg. God wil dat ze weg zijn, dat ze niet meer kunnen worden opgevist, dat mensen helemaal zonder schuld in zijn nabijheid kunnen komen. Ook in die Hebreeënbrief, in hoofdstuk 9, vers 26, daar schrijft daar geeft de schrijver aan wat door Jezus dood bereikt is. En hij stelt dat tegenover de oud-testamentische offers. Het is een lang vers, maar het gaat eigenlijk vooral om hetgene wat ik aan het eind dik heb gedrukt. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. En dat een tegenbeeld is van het ware. Maar hij is in de hemel zelf binnengegaan om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat, met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de volleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde te niet te doen door het offer van zichzelf. Dus de zonde wordt niet meer bedekt, maar wordt teniet gedaan door het offer van Jezus. Het betekent dat het niet meer zichtbaar is voor God. Alle schuld is weg. En deze daad van Jezus staat dus echt tegenover de offers die uit het Oude Testament door het volk van Israël werden gebracht, toen er nog niet volkomen was afgerekend met de zonde. Als Johannes de Doper de wereld in is en aan zijn bediening begint, komt Jezus, ziet hij Jezus. En dan zegt hij dus ook, kijk het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Niet meer bedekt, maar wegneemt. Echt wegneemt. Het is er gewoon niet meer. En we moeten ons dat gaan beseffen dat het echt weg is. Voor ieder die zijn offer heeft aanvaard, die de Heer heeft aanvaard als de Heer in zijn leven, die zegt, ja, u mag mijn leven leiden, ik aanvaard uw offer, voor die is alle schuld, alle zonde, alle aanklacht is uitgewist. Niet bedekt, maar uitgewist. En dat is een bevrijding waar we allemaal in mogen staan en in mogen leven. Het bedekken van zonde en schaamte is heel erg menselijk. Het is onze Adam-natuur. Want Adam en Eva begonnen daarmee. Op het moment dat zij God vaarwel zegden en Satan gingen vertrouwen in plaats van God, op dat moment vielen eigenlijk hun hemelse blik viel weg, hun hemelse vergezicht viel weg. En ze zagen met aardse ogen en ze zagen elkaar en we zijn anders dan elkaar. En daar schamen we ons, we hebben dingen verkeerd gedaan en we gaan ons bedekken. En ze hebben daar bladeren voor genomen, vijgenbladeren geloof ik. Nou, dat is een beetje een slechte manier om je mee aan te kleden. Maar dat is dus de manier van Adam en Eva om hun schaamte en hun schuld te bedekken. En eigenlijk doen wij dezelfde soort dingen heel vaak. Als wij verkeerd bezig zijn geweest en we weten het, ik heb iemand bedrogen, beduveld, voorgelogen, geroddeld of wat dan ook, dan ga ik proberen het een beetje goed te praten. Ja, maar het was ook, en het was niet helemaal mijn schuld, en heeft er ook wel een beetje aanleiding toe gegeven. Of je gaat het bedekken met, ik ga maar eens heel vriendelijk en lief voor die iemand doen. Of je gaat goede werken doen. Met goede werken maak ik mijn fouten wel weer goed. Dat is heel katholiek en dat is heel islamitisch. Die zorgen dat de goede werken net iets meer zijn dan de slechte werken. En dan zit het wel weer goed. Nou, zo zit het niet goed, want zo bereik je geen verzoening. En toen God zag hoe Adam en Eva dat probeerden, heeft hij eerst iets anders gedaan. En heeft God de schande van Adam en Eva bedekt, let wel, bedekt met een dierenvel. Dat was een door God bedachte bedekking. En toen moest er dus een dier gedood worden. En met de huid van dat dier werden klederen gemaakt voor Adam en Eva. Een dier moest bloeden voor de schuld van de mens, om de schande van de mens te bedekken. En deze bedekking is een schaduw, een beeld vooraf van de volkomen verzoening door het Lam van God die de schuld van de zonde van ons wegneemt door zijn verzoenende werk aan het kruis. Daardoor ziet God ons niet meer als zondaar, als vijand. We zijn met hem verzoend, we hebben vrede met hem. We hebben verzoening ontvangen. Een van de mooiere mooiste teksten vind ik in Romeinen 5, vers 10 en 11. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Ziet u, het staat hier twee keer, wij zijn verzoend, we hebben de verzoening ontvangen. Voor ieder die Christus heeft aangenomen. Daar hoef je dus helemaal geen zorgen meer voor te maken. Van, ben ik wel behouden? Ben ik wel verzoend? Is alles wel in orde? We zijn verzoend. Als ik me bekeerd heb, heb ik die verzoening ontvangen. Het is dus niet zo van, wij worden nog een keer verzoend. Bij de volleinding der wereld worden we nog eens een keertje onze schuld kwijtgescholden. We zijn op dit moment verzoend met God. Daar hoeven wij niets meer voor te doen. Het is klaar. Het is volbracht. We hoeven geen offers te brengen. We hebben vrede met onze Schepper. En de rest van ons leven mogen wij de slechte invloeden die nog steeds uit de oude mens bij ons binnenkomt, die mogen we belijden. En dan mogen we ook weten dat die worden vergeven, zodat er steeds weer vrede is met onze hemelse Vader. De tekst daarover laat ik ook nog even zien. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. En je ziet dus hoe ruim de hemelse Vader is. Voor de hele wereld, voor elke sterveling, is er verzoening mogelijk. Het enige wat er nodig is, is dat je wendt tot de Heer Jezus en zegt, ik aanvaard uw offer, wilt u mijn leven verder leiden. En dan ontvang je vrede met de hemelse Vader en eeuwige gerechtigheid en eeuwig leven. Ik lees een stuk met jullie uit 2 Korinthe 5 vanaf vers 17. En dat is een stuk waar ik, ja, als ik dat lees, dan raakt het mij altijd heel diep. Omdat het zo rijk is en zo bijzonder is. 2 Korinthe 5 vanaf vers 17. Daar staat daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, als God of God zelf door ons smeekt, namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Eventjes die verse apart nemen. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. In de Romeinenbrief staat er ergens, er is een eerste Adam, die van Adam en Eva, de natuurlijke mens. En er is een tweede Adam en dat is Christus, de geestelijke mens. En die eerste Adam die gaat te gronde. Die heeft zich afgewend van God en is verloren. En wij allemaal, zoals we geboren zijn, zijn wij nakomelingen van Adam. Allemaal. We kunnen wel zeggen van, ja, maar Adam en Eva hebben fout gemaakt. Wij niet. Dat is niet waar. Wij waren daar gewoon bij. Je moet eventjes nagaan, als je grootvader nou zou zijn overleden op het moment dat hij 7 jaar was. Wat is er dan? Waar bent u dan? Nou, dan bent u er niet. Nee. U zat als het ware, zo zegt de Bijbel het ook, u zat als het ware in het binnenste van uw grootvader. En zo gaat het natuurlijk terug en terug en terug. En toen Adam werd geschapen, zaten wij daar al in de kiem in aanwezig. We zaten al bij Adam. En toen Adam fout ging, gingen wij mee. En de hele mensheid is in Adam schuldig en staat voor een voldongen feit. Je hebt mij verlaten, je bent schuldig. Je bent in Adam. En dan komt Christus, Jezus. Hij is niet uit Adam, want hij is verwekt door de Heilige Geest. En God geeft de mogelijkheid om uit Adam in Christus te komen. En als je in Christus bent, dan ben je dus een nieuwe schepping. Ja, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Dan staat er zo mooi, het oude is voorbij gegaan. Met andere woorden, God ziet niet meer naar dat oude van jou. Wat je ook gedaan hebt, hoe je ook geleefd hebt, waar je ook geweest bent, wat voor omstandigheden. Als jij in Christus bent, dan is het oude voorbij gegaan. Het is weg. God weet daar niets meer van. Het oude is voorbij gegaan en het is allemaal, je bent helemaal nieuw geworden. God ziet alleen maar het nieuwe aan. Je bent in Christus, als God naar jou kijkt, dan ziet hij eerst Christus, de rechtvaardige, de volkomen zuivere mens Christus. En jij zit daarin. Nou, dat betekent dat al het verkeerde van jou weg is. Het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. En dan staat er, en dit alles is uit God. Ja, geen mens die dat bedacht heeft hoor, echt niet. Als wij verzoend hadden willen worden, hadden we nooit op dat idee gekomen. Het is allemaal Gods idee. Allemaal door hem bedacht, gearrangeerd en uitgevoerd. Hij is als mens de wereld ingekomen, de Zoon van God, gelijkvormig aan God, in karakter. En hij heeft die weg gedaan. Hij is gekruisigd, niet als een toevalsproces, helemaal volgens het plan van God, omdat hij de wereld met zichzelf wilde verzoenen. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En nogmaals, heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Dat is in ons, dat is wat Paulus hier schrijft met zijn mede-apostelen en gelovigen. En dat gaat door en dat gaat door en dat gaat door. Dat is doorverteld, die bediening is doorgegaan. En op dit moment heeft de kerk die bediening en de gelovigen hebben die bediening om door te geven dat er verzoening mogelijk is met de hemelse Vader, met de schepper van alles wat we zien. Die verzoening, die is er nog steeds. En dan komt er een vers en dat verbaast me gewoon. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. En dan denk ik, ja, als ik nou een probleem heb veroorzaakt met een ander iemand. Het is helemaal mijn schuld. En ik ben gewoon smerig bezig geweest. Helemaal verkeerd bezig geweest. En ik zeg maar, ik zou het weer goed willen maken. Dan moet ik naar die persoon toe gaan en smeken van, ik zou het zo graag weer in orde kunnen willen maken. Kan ik het met jou in orde maken? Ik zou het hem moeten smeken. Want het is mijn schuld. Zo zou de mens dus moeten smeken aan God. Oh, alsjeblieft, kunnen we het weer in orde maken? Hoe kan ik het in orde maken? En wat staat er nou hier zo? Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Het is dus alsof Christus aan de mens smeekt, wil je je alsjeblieft met de Vader verzoenen. Christus heeft alles gedaan. Alles wat nodig was om te verzoenen. Hij heeft er een afschuwelijke strijd voor moeten strijden. En nou smeekt hij mensen, alsjeblieft, neem dat offer nou aan, want dat geeft leven. Hij komt naar ons toe en hij smeekt ons, laat je toch met God verzoenen. Nou, die uitnodiging, ik raad het je aan, neem die uitnodiging aan, want het is zo bijzonder. Als je vrede hebt met God en dat ervaart, dan heeft je leven een andere dimensie. Waarvan je zeker weet van, ik leef en ik zal leven en Jezus leeft en ik zal leven, want hij heeft alles voor mij gedaan. Laat u met God verzoenen, want hem die geen zonde gekend heeft, Jezus dus, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Jezus die geen zonde gekend heeft, dus niets verkeerds gedaan heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Er is een moment dat God uit de hemel kijkt naar Jezus bij de doop en hij zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Nu is er een moment van de kruisiging dat Jezus aan het kruis hangt, vastgespijkerd aan het kruis. En God kijkt naar zijn zoon, maar hij ziet niet meer die geliefde zoon in wie hij een welbehagen heeft. Hij ziet daar zonde. Hij ziet daar een moordenaar. Hij ziet daar een rover. Hij ziet daar hangen een overspelige. Hij ziet daar een dief hangen. Hij ziet er een leugenaar hangen. Hij ziet er iemand die incest heeft gepleegd. Hij ziet er iemand die alleen maar bedriegt. Hij ziet er iemand die onrein is. Hij ziet er iemand die afgoderij bedrijft. Hij ziet er iemand die wereldoorlogen veroorzaakt, die slachtingen bij mensen aanricht. Dat is wat hij op dat moment ziet. Zonde van de hele wereld, van alle tijden, hangt daar aan het kruis. En ik weet niet zeker of het zo is, maar ik weet dat op een gegeven moment gaat het licht uit. De zon schijnt niet meer, 3 uur lang. En misschien is dat wel zo'n moment dat God zegt, ik kan die ongerechtigheid die daar hangt, ik kan het niet meer aanzien. Ik doe het licht uit. En daar hangt zonde aan het kruis. Hij die zonder zonde was, is voor ons tot zonde gemaakt. Waarom? Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Christus. Dus wie dat aanvaardt, ontvangt gerechtigheid, dus volkomen onschuld voor God in Christus. Nou, het is zo'n mooi evangelie. Het is zoiets bijzonders. Onze redding en om zoveel liefde dat hij ons echt heeft willen vrijmaken. En hij biedt het ons aan, hij smeekt het ons, wordt verzoend met God. En ik ben daar alleen maar dankbaar voor. Als ik zo'n stuk lees en de volheid ervan tot me doordringt, dan denk ik van, oh Heer, wat bent u ongelooflijk goed. Wat bent u genadig en liefdevol, barmhartig. En ik begrijp het niet. Ik kan het alleen maar zeggen, Heer, ik ontvang het met beide handen. Ik grijp het aan en ik probeer wat ik nu nog leef, zoals Paulus zegt, niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. En dat probeer ik dan ook maar. Wat ik nu nog leef, Christus is alles. Christus is alles voor u, voor mij. En ik ben daar gewoon dankbaar voor. Amen.